Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het zou een cruciale week in de formatie worden. En dat werd het. De breuk van Pieter Omtzigt met de andere drie partijleiders verraste iedereen. Niet alleen de timing, maar ook zijn uitleg. Voor zover die er is. Hoe verliep dat precies achter de schermen? En hoe moet het nu verder? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Elodie van Wij. Elodie, je debuut in de podcast. Welkom.
Nou, lachen hè?
Ben je een beetje bijgekomen van deze week?
Nee, maar nou en.
Bijna weekend, hè? Bijna weekend. Tobias, voordat we het straks over die formatie gaan hebben, er was ander nieuws vandaag ook.
Ja, breaking news. Ja, het overlijden van Dries van Acht heeft ons bereikt inderdaad. Ja. Ja.
Dries van Acht, dat is allemaal voor onze tijd.
Ja, dat is een zwart-wit krant en zwart-wit televisie. Premier tussen 77 en 82. Markant figuur. Rare uitspraken, wonderlijke citaten. Maar vooral bekend van de iconische foto. Elodie, we hadden het er al even over voor de uitzending.
Dus, ja.
Ja, de foto in formatietijd ook, hè?
Klopt, ja. In restaurant Le Bistroquet in Den Haag. Ja, ik kom zelf uit Den Haag. Dus dat restaurant is er nu niet meer. Maar het zat op het Lange Voorhout. En misschien weten we het allemaal nog wel. De iconische foto tussen Dries van Acht en Hans Wiegel. Dries van Acht was een kabinet aan het smeden samen met Den L en D66 erbij. Maar die formatie die duurde eindeloos. Dus nou goed, dat was dus vroeger ook al. En toen dacht Wiegel, weet je wat? Ik ga even naar Van Acht toe. En toen hebben zij eigenlijk op een avond binnen no time een kabinet bekoekstoofd samen. En toevallig heeft Wiegel toen de Telegraaf gebeld. En is daar een foto van.
Sluwe vos, hè?
Ik heb helemaal nooit gedacht macht te zullen krijgen. Helemaal niet. Ik was dol gelukkig, echt waar. Ik was dol enthousiast. Van ineens tot mijn verrassing. Dat was al een grote verrassing. Minister te mogen worden en nog wel van justitie. Mijn lievelingsdepartement. Ik ben een jurist in alle vezelen van mijn lichaam.
Ja, eerst minister en toen dus minister-president. En hij was ook een van de premiers die wel in het katshuis sliep door de week. En dat je de
Hij had daar een kamertje dan?
Ja, ja, zeker. Het is gewoon een woonhuis. Hè. Het is een residentie van de premier. Het is dat Rutte geen afstand kan doen van zijn studentenwoning in Den Haag. Maar anders zou hij daar dus ook mogen wonen. Van Acht deed dat wel. En het verhaal wat hij later daarover vertelde is dat de MR dan al begon. Hè. En dan kwamen de heren binnen met de dienstauto en tassen naar binnen. En werd er vergaderd. En er moest Van Acht nog uit zijn bed komen. En die ministers die hoorden dan gekraken boven. Van ja, het plafond dat kraakte gewoon, die houten vloer. En dan wisten ze, oké, Van Acht is wakker. Die zal zo meteen wel naar beneden komen en de boel verder voor zitten. Ja, markant.
Geweldig, toch? Ja, hij is toch bekend als een eigenwijs man. Die ook af en toe gewoon even niet naar ministerraad ging. Omdat hij dacht, ik ga liever naar een wielerwedstrijd kijken. Ja, het is een beetje gek, maar ergens ook wel charmant, zou ik
charmant.
Zeggen.
Een man van bijzondere anekdotes. Ja, bijzondere anekdotes, die waren er deze week ook. Laten we even teruggaan naar afgelopen dinsdag.
Het hing al een tijd in de lucht. De berichten rond de formatie waren de laatste weken niet heel gunstig. En nu is het voorlopig gestrand.
Pieter Omtzigt van NSC wil voorlopig niet meer verder praten vanwege tegenvallende overheidsfinanciën. Informateur Plasterk reageert verrast, de andere partijen verbijsterd.
Ik begrijp er helemaal niets van.
Voor mij ook gewoon een hele grote verrassing.
Ja, ik had graag van hem zelf willen horen wat er nou precies aan de hand is. Ik zie nu al een dag allerlei verschillende varianten in de media oppoppen. En nou ja, ik had graag van hem zelf willen horen wat is er nu gaande.
En wij hebben dat via de pers moeten vernemen. Ik vind het gewoon een hele rare gang van zaken. En er zullen redenen voor zijn. Maar wat zijn die redenen?
Ik las dat hij gisteren collega's van u had uitgenodigd om uitleg te geven. En een sms'je of een appje aan de informateur had gesteld. Nou, maar voor iemand die zo belangrijk vindt dat wij in de nieuwe bestuurscultuur de instituties van Nederland hoog in het vaandel hebben, vind ik het wel op zijn minst merkwaardig, laat ik me voorzichtig uitdrukken, dat hij de informateur een appje stuurt en met journalisten gaat praten.
Ja, verbaasde reacties, ook een beetje verontwaardiging hoor ik wel bij Wilders. Ja, deze week was een onmerkelijke week. Laat hem heel even samenvatten. Alle vier de partijleiders zitten dinsdagochtend op het ministerie van Justitie bij Dylan Jessegus in de werkkamer. En ze hebben het daar nog over de formatie. Dan opeens stapt Pieter Omtzigt op. Ja. En hoe gaat het dan verder?
Ja, hij stapt op, maar dan in de letterlijke zin van het woord. Hij stapt op en hij zegt, ik ben moe. Ik moet even nadenken. En op dat moment ruiken ze wel enigszins onraad. Hè. De sfeer was er natuurlijk al naar. Het ging niet top. En het is de week van de waarheid. Dus als iemand dan zegt van jongens, ik trek me even terug. Dan moet je natuurlijk op je kievive zijn. En ze hebben hem toen ook gevraagd, joh, Pieter, wil je breken? Ben je geprikkeld? Is er wat? Je kan niet alles zeggen, maar ja, als je er nu mee kapt, dan moet je het nu hier zeggen. Nou, en hij heeft toen gezegd, nee, moe, nadenken. Ik kom later wellicht terug. En hij heeft dus die andere drie partijonderhandelaars op de werkkamer van Dylan Jezoukus achtergelaten. Min of meer met het idee van, nou oké, een beetje rare move, maar we komen nog wel te spreken. Want op maandag, de dag daarvoor, had hij dus nog 4 pagina's ingeleverd bij de andere 3 met eventuele akkoorden en teksten voor een later eventueel regeerakkoord. Met, joh, kijk hier eens naar, leef een commentaar, zeg maar wat je ervan denkt. Nou, ja, dan heb je in ieder geval het idee van, joh, hier zit nog wel muziek in. En hij stapte dus op en toen kwam een beetje bij ons in de perstoren het idee van, waar is Pieter überhaupt, weet je wel? Waar is die? Nou, daar kwam wel een antwoord op een gegeven moment.
Want je gaat hem bellen, Elodie. Je gaat vragen, waar ben je? Wat ga je doen?
Kijk, de afgelopen weken hebben wij hem natuurlijk al gestalkt. Heb ik hem ook gestalkt. Hè? Want je wil toch op de hoogte blijven van, goh, wat gebeurt achter de schermen? Niet alleen hem, maar ook de andere onderhandelaars. En hey, je wil een beetje feeling krijgen met, hoe gaat het er daaraan toe aan tafel? Dus toen Omtzigt kwijt was, ja, heb ik natuurlijk wel een paar telefoontjes gepleegd. Van, joh, Pieter, misschien neemt hij op. En ineens belde hij terug. Ja, en toen gebeurde het, Tobias. En de grap was, kijk, want Tobias en ik zaten samen op ons kantoor. En ik dacht, ik zet hem toch heel eventjes, haalde ik Tobias erbij. Van joh, luister heel even mee, want dan hoor je ook wat hij zegt. Mm-hmm. Dat doe ik normaal gesproken eigenlijk nooit, maar dit was een cruciaal moment. En ja, toen kregen we best wel een gek telefoongesprek. Met, ja, Elodie, heb jij tijd om straks nog een stuk te tikken? Ik zei, nou, op zich wel. Ja, nou kom dan nu naar een of ander hotel in Den Haag, naar kamer 16.
Nou, ik vind dit heel bijzonder. Ja, dit krijg je toch niet vaak binnen van een politicus of wel?
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe ongewoon het was. Mijn bek viel open. Elodie zegt 16 en ik dacht, 16 kamerleden waarmee die moet overleggen of zo. Ik dacht, nee, het zijn er 20 en een kamer 16. Verstond dat nou goed? Kamer 16.
Echt mal.
Er was ook nog iets te doen om pizza.
Ja, dus hij zei, oh ja, nee, ik kom hier pizza. Ik neem hier pizza mee of zo. Nou, het was allemaal heel mal. Dus het was gelukkig geen hotelkamer. Even voor de goede orde. Het was echt een vergaderzaal. Dus in dat hotel. Dus ik ben op mijn fietsje snel naar naartoe gereisd. Door de wind, door de regen. Dik sjaal om. En ik kwam daar aan. Er waren ook nog 2 andere journalisten uitgenodigd. Eén iemand van de NOS, één iemand van de Volkskrant. Maar ik was als eerste.
Maar dan kom je aan op die hotelkamer. Ja, die ruimte.
Vergaderzaal. Ja. Ho. Zeker in deze tijden, jongens.
Gaat het dan? Want je ziet dan om zich daar zitten.
Het was al een ongemakkelijk hotel, omdat je ik nam per ongeluk de goederenlift in alle haast. Dus ik kwam uit bij Sport City. Ik denk, nou heeft hij hier bij je sportschool afgesproken. Ook, dus dat was al gek. Dus ik heb hem opbellen. Waar ben je? Ja, ik zit op de 7e. Nou, en zijn voorlichter zei dat hij op de 5e zat. Dus er was chaos alom. En je denkt, waarom vertelt ze dit allemaal? Nou, dat was ook wel een beetje de feeling van die avond. Het was chaos. Dus uiteindelijk heb ik ze gevonden. En daar kwam ik eerst in een hele grote hal terecht. Samen met Volkert Itzinga. Dat is een kamerlid van NSC ook. En de voorlichter. En er stond druk op. En druk op de ketel daar. En toen vroegen ze, ja, zullen we anders eventjes naar een zaaltje gaan? Zei eigenlijk beter dan hier gaan praten. En het idee was eigenlijk even om op de andere journalisten te wachten. Maar ik zat daar al en het is dan ook ongemakkelijk om gewoon niet te gaan praten. Dus toen heb ik eigenlijk al heel snel de ledenbrief gekregen die Omtzigt en zijn collega's hadden klaargezet om naar de leden te sturen. Met daarin alle informatie over waar hij nu stond. Hebben we dat natuurlijk snel gedeeld en konden we daar al.
Want jij, Tobias, zit op de redactie en jij wil weten natuurlijk wat daar gebeurt. Jij zit steeds te appen van.
Nou, goddank is Elodie een hele snelle apper, dus die hielp me inderdaad lekker op de hoogte van al die rare strapatsen en wat Pieter zei. En aan de hand van die ledenbrief, en die is later ook openbaar geworden, hè, waarin hij vertelt van nou, de financiën zaten me dwars. Hè, nog even los of dat de ware reden is, maar daar komen we misschien nog op. Maar daar stond wel duidelijk in, vonden wij, dan houdt deze formatiepoging op. Hè. De opdracht was, is er een meerderheidskabinet nodig van deze vier partijen? Ja, in die brief stond eigenlijk met zoveel woorden, nou dat is er niet. En dan zet je een bericht klaar. Hè. Ik had dat getikt en opgemaakt. En eigenlijk zit je met je vinger op de knop van, nou oké, zodra er een appje komt van Elodie, go, dan knallen we het op de site. Ja. Want ja, je werkt natuurlijk wel mee aan het georchestreerde opzetje van Omtzigt, hoe hij dit in de wereld wil hebben. Maar ja, je wil ook het nieuws hebben. Dus ja, dan speel je dat in ieder geval helemaal mee.
En je weet
mee.
Ook dat het nieuws naar buiten komt. Hè? Dus...
Ja, het gaat een keer gebeuren. Dus dan liever de eerste. En het gekke was alleen, hij wilde dus de regie, maar dat had hij in feite niet. Hè, Elodie?
Nee, dus dat was ongemakkelijk. Want op een gegeven moment kwamen Marleen de Rooij en Afi Bikki van de NOS en van de Volkskrant er ook bij. En Marleen zegt, die hadden dus die ledenbrief nog niet van Omtzigt gekregen. Die zegt, krijg ik van mijn collega's die ledenbrief binnen.
Dus die was al uitgelekt?
Nou, in ieder geval bij haar. En nou ja, ik zag op dat moment ook het gezicht van Omtzigt. En die was daar helemaal niet blij mee. Dus die riep ook uit, ik ben echt niet blij met deze gang van zaken.
Want die weet dat er binnen zijn fractie dan iemand die brief doorstuurt.
Precies, want er waren maar heel weinig mensen die brief hadden. En nou, die was toch uitgelekt naar de NOS. En toen dacht ik ook, ja, dan moeten wij ook heel snel schakelen. Want die gaan natuurlijk niet meer wachten. Dus, maar je zag wel, ja, weet je, op dat moment had hij wel door, hey, ik heb het niet meer onder controle. Dus waar hij eerst van plan was om 9 uur pas dingen naar buiten te brengen. En het was toen een uurtje of 7, denk ik.
Ja, 12 over, geloof ik. Ja.
12 over 7, ja. En dat liep dus helemaal mis. En ja, weet je, dus toen heeft hij heel snel die brief naar de leden verstuurd. Nou, wij hebben heel snel pushberichten uitverstuurd. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, goh, heb je eigenlijk al je mede-onderhandelaars geïnformeerd over jouw stap? Nee. Dus toen heeft hij snel een app gestuurd om hen daar ook van op de hoogte te stellen.
Ja,
dus,
en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk raar dit is. Hè? Ik bedoel, je zit, wat was het, 78 dagen zit je met z'n viertjes te praten.
Ja. Ja.
Toen 77.
Toen 77.
Ik,
ja. En dan moet je dus, dan besluit je dat om dat per app uit te maken in feite. Hè? Ja. En dat is werkelijk, er is geen, in Den Haag is dit ongekend.
Ja. Hij noemt het zelf ook geen schoon. Tenminste, binnen NSC zeggen ze ook, dit verdient geen schoonheidsprijs. Dus daar zijn ze het zelf ook wel over eens, dat dit echt wel beter had gemoeten.
Maar het is niet helemaal impulsief, want die brief is ook geschreven.
Ja,
toch?
Precies.
Ja, kijk, het is niet impulsief. En we hoorden ook wel, dat vond ik wel een geestige, van een van de mede-onderhandelaars. Dit is het snelste besluit wat Pieter Omtzigt ooit heeft genomen. Ja. Maar kijk, het zat er natuurlijk al wel aan te komen. Hè. Dat is ook het eerlijke verhaal. Kijk, eigenlijk is het al vanaf dag 1 binnen die formatie dat het niet helemaal lekker ging. We weten allemaal nog de move van Dylan Jisselgus, die op vrijdagochtend aankwam bij de roltrap en zei, de VVD doet mee, maar vanuit een gedoogconstructie. Dat was best wel een interessante move, omdat eigenlijk Pieter Omtzigt en de NSC die positie wilden hebben.
Mm-hmm. Maar dat kon natuurlijk niet meer, want de VVD had die al gepakt.
Precies, want je kunt niet, zeg maar, de PVV en BBB, nou, die hebben veel te weinig zetels voor een minderheidskabinet, dus eigenlijk zat hij vanaf dat moment in de val. En met de kennis van nu zegt hij zelf ook, ik had er veel eerder uit moeten stappen. Maar ja, weet je, op wat voor manier doe je dat dan? Want als je met elkaar gewoon aan tafel bent, ja, dan moet je wel een reden vinden om weg te gaan.
Dus hij moest zoeken naar een reden. Precies. En die kwam begin deze week.
En die kwam inderdaad, nou, in ieder geval al eerder. Maar de druppel was op maandagavond en dinsdagochtend.
En dan stuurt hij dus dat appje, dankzij jou eigenlijk. Want
nou, had
je
zelf
niet
had gezegd,
had
het
nog wel veel langer geduurd.
Had hij vast wel gedaan.
Ja, maar dat is wel merkwaardig. Hè? Dus je moet je voorstellen, de setting nog even. Er zitten dus Jezugus, Wilders en Van der Plas zitten nog steeds op het ministerie van Justitie. De werkkamer van Jezugus.
Die weten van niks.
Die krijgen een pushmelding. En meteen daarop, hè, dus volgens hen zat er een minuutje of misschien twee tussen. Krijgen ze een appje eroverheen met... Het houdt hier ongeveer op.
Ja, dank
ongeveer.
Voor de fijne gesprekken.
Dank voor de fijne gesprekken. Ik zie blokkades, moeilijk, nou, enzovoort. Maar ja, ze hebben het dus eerst in de media gelezen. En dan dat appje. Dat appje was ook niet... We hebben het gelezen. Je kan het lezen als... Het is nu helemaal stuk. Maar je kan ook lezen als een soort tactiek om hen nog onder druk te zetten. Dus ze waren nog een beetje in verwarring van... Ja, is het nu dan echt over? Ja, toen zei ze ook maar naar huis. Het hebben ze nog samen.
Ja, dat is inderdaad nog mooier. Want zij zaten natuurlijk helemaal met hun handen in het haar. Van wat is hier gaande? En ze hadden Omtzigt nog niet gesproken. Dus ze dachten, weet je wat wij gaan doen? We gaan even het 8 uur journaal met elkaar kijken. Geert Wilders, die het NOS journaal heeft gekeken. spreken. Dus zij zaten met z'n drietjes, zaten ze gewoon Xander van der Wulp te beluisteren. Om te kijken of dat die hem misschien iets wijzer kon maken. En we begrepen, dat ligt niet aan Xander, maar dat dat ook niet gelukt is.
Want dus, het was gewoon vaag, onduidelijk. Ja. Wat is nou precies de status?
Ja, dat wist natuurlijk niemand. En ik denk dat Omtzigt dat op dat moment misschien ook nog niet helemaal wist. Want het was gewoon warrig allemaal.
Ja, misschien besefte hij onvoldoende dat als jij zegt, oké, ik stop met deze vorm van praten, dat het praten dan in feite dus ook gewoon ophoudt. Hè? Als je niet wil praten over een meerderheidskabinet en je ziet blokkades, ja, dan stopt het gewoon. En dan kan je zeggen, ja, ik ben nog steeds constructief en ik wil meedenken en in de toekomst kun je me bellen.
Het is niet geklapt, maar dat is natuurlijk wel geklapt dan. Ja.
Nog even, hè, want in die brief, want we hebben die brief wel genoemd, maar wat er dan in staat, dat nog niet. Wat staat er dan precies in die brief? Wat is dan de reden die Omtzigt aan zijn leden eigenlijk aangeeft van, joh, op deze manier kan ik niet verder praten?
Nou, de belangrijkste reden is die dinsdagochtend is hij onwijs geschrokken van de staat van de financiën. En dan moet je je voorstellen, Omtzigt is natuurlijk altijd de man die de verschillende lijstjes ophaalt, hè, en opvraagt. En die is altijd van informatie checken. Dus hij heeft anderhalve week voor die dinsdag heeft hij gevraagd aan Plasterk, of eigenlijk al vanaf het begin, maar toen echt van, joh, ik wil heel graag, inzicht in hoe het er precies voor staat in ons land. Dus hij heeft gevraagd om de tegenvallers en om de raad. En die brieven lagen daar.
21 brieven,
meer dan 300 pagina's. En dus hij heeft heel erg de druk opgevoerd om die brief te kunnen zien. En hij zegt zelf dat anderhalve week duurde en dat hij toen die dinsdagochtend onder geheimhouding die brieven mocht inzien. En dat hij toen vreselijk is geschrokken van de stand van het land. Kijk, we wisten al, Tobias en eigenlijk alle andere journalisten, dat we in ieder geval 17 miljard zouden moeten gaan bezuinigen de komende jaren om de financiën weer op orde te krijgen. En volgens Omtzigt is dat nog veel meer. En dan komt er ook nog eens bovenop dat de partijen als de PVV en BBB grote dingen willen. En hij krijgt niet helemaal zijn vinger erachter waar zij nou precies willen gaan bezuinigen. Dus in zijn brief stond, we kunnen niet gaan bouwen op luchtkastelen. En dat is wel het belangrijkste waarop het is geklapt. Ja. Maar later hoorden we ook wel dat het natuurlijk een opeenstapeling was van allerlei verschillende dingen. Want gisteren hoorden we ook weer vanuit NSC dat hij zich toch wel naar de uitgang gedreven voelde door de andere drie partijen. We weten allemaal nog de tweets van maandagavond. Ja. Geert Wilders die zegt, oh, waren zulke constructieve gesprekken. We denken er wel uit door te gaan komen. Ja. We gaan door. Nou, Dylan Jusokus van de VVD die meteen zegt, oh, daar sluit ik me bij aan. Een paar minuten later Caroline van der Plas die zegt, hey, ik ook. En Pieter Omtzigt bleef stil. En nou, wat hoorden wij nou gisteren op de achtergrond is dat Pieter Omtzigt op dat moment aan het appen was met die lui. Van jongens, ik maak me echt zorgen over de overheidsfinanciën. Willen jullie met mij mee de druk opvoeren op Plasterk? Maar ja, toen op dat moment gingen zij dus naar buiten met, hey, het gaat allemaal zo goed. Dus hij dacht echt,
hij voelde zich even in de kou gezet.
Hij voelde zich weggepest.
Ja, en dus ook kritiek op Plasterk. Die zou te laat met die stukken zijn gekomen. Plasterk zei daar zelf dit over.
Ik ben een beetje verbaasd. Ik vond een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dus ik heb voor de vier partijleiders uitgenodigd om morgenavond, want morgen overdag heeft Dylan een kamerdebat bij mij te komen om dit te bespreken. En dan zal ik mijn verslag gaan schrijven.
Omtzigt zegt, voor ons zijn de gesprekken nu klaar. En zij wijten dat onder andere aan het financiële plaatje dat u pas heel laat aan hen heeft laten zien.
Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onzin, maar daar ga ik nu niet nader op in. Er is informatie gevraagd aan alle departementen. En die zijn, laatste kwamen vorige week binnen en die zijn nu gedeeld en binnen een paar
dagen. Dan zijn wij op zoek naar een excuus om uit deze formatie te stappen.
Wat mij door het hoofd schoot was een tekst van Joop den Uyl. Ik weet niet of iemand hier zich dat nog herinnert. Die zei, het is niet aan mij, niet op deze plaats in dit moment om daarover te spreken. Dus dat laat ik even.
Ja, dat laat ik even. Maar waar hij eigenlijk bedoelt te zeggen, ja, dit is inderdaad een stok om mee te slaan. En wat Pieter Omtzigt vertelt is nonsens. Want dat is wat de andere partijen zien. Hè. De lezing van Omtzigt is helder. Die zette Elodie net uiteen. En de lezing van die andere drie is in feite, joh, wij vragen altijd aan het begin van een formatie naar de stand van zaken qua financiën. Wat Omtzigt er bovenop heeft gedaan, is hij heeft de ministeries, of laten doen, ministeries gevraagd van, joh, welke tegenvallers zijn er nou nog te verwachten? Zitten de financiële lijken in de kast? En die drie partijen die zeggen, ja, luister eens, als jij vraagt aan een ministerie welke tegenvallers je verwacht, of welke lijken er zijn, dan krijg je een waslijst. Want dat drijft namelijk hun budget op. Als jij zegt, ja, ik ga wel eens 500 miljoen nodig hebben, hè, als ministerie van Volksgezondheid. Ja, dan moet er bij de formatie dus worden gezorgd voor 500 miljoen voor Volksgezondheid. Ja, het is niet anders dan anders, zeggen zij. Dus ja, natuurlijk zijn er lijken, maar daar deal je mee. De gaandeweg de rit krijg je die een keer op je bord. En dan dat is besturen, hè? Dat is hun lezing. En de suggestie die Omtzigt doet, is dat die stukken vanaf 31 januari compleet op het bureau van Plasterk lagen. En hij hen dat hij ze niet heeft gegeven aan de formerende partijen. Ja, en ook daar is volgens die andere partijen dus wat op af te dingen. Want die zeggen, ja luister eens, er zitten staatsgeheimen in die stukken. Als we bijvoorbeeld een procedure aan het voeren zijn tegen Shell en je reserveert 30 miljoen om de schade daarvan te dekken als je hem verliest, ja, dan kan je dat niet openbaar maken, want de rechter leest ook de krant, dan heb je die zaak al verloren.
Ja. Maar het lastige hierin is natuurlijk wel dat Omtzigt ook zegt, ja, maar ik zit ook in de commissie stiekem, dus en daar wordt niks weggelakt. Daar kun je, ik ben het gewend om met geheime informatie om te gaan. Daar heeft het natuurlijk wel een punt. Kijk, dat je dat niet openbaar maakt, dat snap ik heel goed. Maar eigenlijk is het natuurlijk achteraf gezien best een beetje gek dat als je die stukken hebt, waarom je dat dan niet meteen onder geheimhouding doorstuurt. Want hij moest daar dinsdagochtend ook zijn handtekening voor zetten. Dus ik snap wel dat het een beetje gek is. Maar ja, de andere kant is ook weer waar. Dat de andere partijen zeggen, joh, we wilden eigenlijk in de tweede ronde echt gaan starten met de onderhandelingen. Dus je had het ook gewoon prima door kunnen schrijven. Het is natuurlijk niet zo dat je nu in twee dagen eruit had moeten komen met elkaar. Nee. Dus
nog even terug naar die dinsdagavond. Pieter Omtzigt zit dus bij jou in de vergaderzaal in een hotel. Een paar meter verderop zitten de drie leiders naar het journaal te kijken. De partijleden van Pieter Omtzigt zelf in het Tweede Kamergebouw, die worden natuurlijk vragen gesteld door journalisten van, hey, hoe zit het nou precies? Wat gebeurt er nou eigenlijk?
Wat hebben jullie allemaal besproken daarbinnen?
Oh, wat denk je?
Goeiedag hoor.
We gaan gewoon lekker in onze kamer onze jas pakken.
Ja. Wat stoppen jullie ermee?
Iedereen is totaal in de war over de positie van NSC, mevrouw van Vroonhoven. Wat betekent dit nu?
Er komt nog een officiële verklaring. Het is niet aan mij om te reageren, echt niet.
Waarom zijn jullie zo vaag? Waarom kon er niks komen?
Ik geef je naar binnen, oké?
Transparantie en dat nieuwe bestuur, ja, ik zie het hier ook niet gebeuren.
Iedereen wil weten wat er nu gebeurt, ook de mensen thuis.
Dit is goed, jongens, niet voor mij.
Is dit een nieuwe bestuurscultuur, mevrouw de Vroonhoven?
Ja, leuke vraag, jongens. Jongens, het is nu klaar, jongens. We hebben de hele tijd in de fractiekamer gezeten. Het is een vermoeiende dag geweest.
We hebben een heleboel vragen naar huis.
Ja, naar huis wil Pieter Omtzigt misschien ook wel, maar die is er nog niet. Hij zit nog niet in Enschede, want hij moet eerst naar Humberto. Want daar gaat hij uitleg geven over hoe en wat. Elodie zit daar tegenover hem.
Ja, dat was me ook wat. Nou kijk, ik snap heel goed dat er kritiek is op het feit dat hij bij Humberto gaat zitten. In plaats van dat hij eerst eventjes naar zijn mede-onderhandelaars gaat. Dat hij andere journalisten te woord staat. Dat begrijp ik eigenlijk wel.
Er is tussendoor geen belletje geweest, hè?
Nou, hij zegt wel dat hij twee keer heeft gebeld met Plasterk. Plasterk heeft niet opgenomen. Plasterk heeft toegegeven dat hij inderdaad een gemiste oproep heeft gezien.
Wat een toeval, hè? Dat je dan net zo'n oproep mist.
Ja, nou ja. Dus maar ik kan me ook wel voorstellen dat Pieter Omtzigt dacht van, ik ga voordat ik de talkshow inga even proberen om Plasterk te informeren. Wat we net ook al zeiden, het verdient natuurlijk allemaal geen schoonheidsprijs. Maar wat ik wel goed vind van Pieter Omtzigt is dat hij zich toch 38 minuten lang aan de tand heeft laten voelen. En dat was op zich uiteindelijk toch best wel een kritisch gesprek. Waarin denk ik bijna alle vragen die gesteld moesten worden ook gesteld zijn. En daarin heeft hij natuurlijk wel voor het hele volk meteen tekst en uitleg gegeven. Dus het is wel via de media gegaan, maar hij zat daar live. Je kunt daar niet in knippen. Dus in die zin heeft hij wel meteen verantwoording afgelegd. Dat vond ik dan wel weer chic.
En dan wordt hem onder andere gevraagd, is die formatie nou geklapt of niet?
Wij gaan er nu vanuit, de formatie is geklapt. Deze ronde is geëindigd. Kijk, dat is een nuanceverschil. Dus
nou, dat is ook precies wat ik in die verklaring gezegd
heb. Ja, maar dat is voor de duidelijkheid. Dus het is niet geklapt. Nou, kijk, laat me zeggen. Wij denken nu, de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat?
Dat hoop ik van niet. NSC staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren. Hè? Maar
met dezelfde partijen.
Wij hebben een voorkeur om een wat bredere coalitie te hebben. En dat hebben we altijd gezegd.
Uiteindelijk moet je vooruitkijken. Stel dat dit allemaal niet lukt, dan zou je uit kunnen komen op verkiezingen. Opnieuw. Is dat een optie waarvan je zegt van, nou, is een reële optie?
Dat is op dit moment zeker geen reële optie. Je zorgt ervoor als politici dat je een manier vindt. En dat is waarom ik ook gezegd heb, deze ronde is ten einde.
Ja, Elodie, luister naar. Je hebt het natuurlijk live gezien. Ik hoorde je zuchten.
Ja, omdat hij geen antwoord geeft. Ik vind dat zo irritant.
Je zit je voor de tweede keer op
te
vreten.
Ik zit me helemaal op te winnen. Want ik denk dan, kijk, geef nou gewoon antwoord. Je kunt toch gewoon zeggen, joh. Maar ik denk, dat is het rare. Ik geloofde het eerst niet. Maar ik denk echt dat zij dachten, NSC op dat moment, we hebben het niet laten uitklappen. Dat is niet zo.
Want deze ronde is voorbij.
Deze ronde is voorbij en we gaan gewoon door naar de volgende ronde. En dan gaan we weer verder praten. Maar ja, de Haagse realiteit werkt zo niet. Kijk, je kunt bijvoorbeeld in een relatie. Jij en ik hebben een relatie. Het zou zomaar kunnen. En dan ik zeg, ik kap er even mee. Ik zet er een streep onder. Dan denk jij toch, je maakt het uit.
Ja.
Dat is wat je communiceert. En dat is geen framing van de media. Dat is gewoon wat je communiceert.
En dat is ook het gevoel natuurlijk wat bij mij ontstaat. En wat niet meer gaat veranderen daarna.
Precies.
Daar is iets kapot gegaan.
En dan kom je daarna ook niet meer opdagen. Je maakt het uit via de app. Ja, dan straal je allemaal uit. Ik kap ermee. Dus dan kan je wel zeggen, ik ga toch wel even door. Maar er zijn ook nog drie anderen die daar ook iets over te zeggen hebben. Dus ja, het is misschien een beetje vanuit hun zelf beredeneerd.
Dan komt er die lijnpoging. Hè? Plastek die zegt, joh, kom nou meteen even langs. Dan praten we er met z'n vieren nog even over.
Ja.
Ja, dit is als we als we de analogie even volgen van hele die, dan is het natuurlijk gewoon ja, je komt het me maar even gewoon in mijn gezicht zeggen dat je een app maakt. Ja, dat heb je, dat geloof ik wel. Ja. Jij gaat nu in mijn bek zeggen dat je me niet meer wil. Dat is wat die drie doen. Vier eigenlijk met de informateur erbij. Want je komt het maar vertellen. En dan ga je iedereen maar eens uitleggen. Dus ik snap heel goed die uitnodiging. Die rode loper wordt uitgerold. Kom maar alsjeblieft. Maakt niet uit hoe laat. Wij zijn erbij. Want ze willen ook aan de kiezer laten zien. Jongens, het ligt niet aan ons. Het ligt aan Pieter. Die wil niet.
Ja, dat doen ze ook heel slim met Tobias. Heb je dat gezien? Die ene foto dat je Plasterk ziet. Wilders aan zijn andere kant. Caroline van der Plas en Dylan Jussekus. En dan is er een lege stoel.
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet voor niks.
Dit is geen toeval, hè?
Nee, dat is geen toeval.
Plasterk is slim genoeg. Er zijn heel weinig beeldmomenten zeg maar geweest dat je binnen mocht filmen in de onderhandelingskamer. Er moest om gevraagd worden door de media zelfs. Nou, en het zag er ook niet uit. Het is alsof je een crematorium binnenloopt. Dus ik snap wel, filmisch is het allemaal niet. Maar precies wat Elodie zegt, nu werd het de pers toch wel even opgetrommeld. En ja, dan staat daar een lege stoel en een onaangerakt flesje water. Ja, dat beeldend is dat natuurlijk top.
Ja, maar het is natuurlijk ook alweer zo om het dan toch een klein beetje voor Omtzigt op te nemen. Kijk, dat je iemand dan één keer uitnodigt. Want Omtzigt zegt, de gesprekken zijn gestopt. Nou, dan nodig je als Plasterk, nodig je hem natuurlijk toch nog een keer uit. Van joh, kom dat even tegen mij vertellen. Maar dat hij hem dan voor de tweede keer uitnodigt en voor de derde keer. Dat is misschien ook best wel veel. Want het signaal is nu wel helder natuurlijk inmiddels.
Het is inmiddels. Ook wel een beetje pesten wordt bijna. Ja.
Een laatste gesprek, maar dan zonder Omtzigt. Vindt u daarvan?
Ja, jammer. Ik had gehoopt dat hij erbij was, maar ik geloof dat hij thuis is aan het herstellen. Dus ik wens hem snel dat hij zich beter voelt. Ja, weet je, het is wel ongelooflijk wat er nu gebeurt. Nederland heeft hoop. Nederland hoopt op een snel nieuw kabinet. Ons land moet bestuurd worden. Er zijn grote problemen van zorg tot asiel. En het ligt nu weer stil. En we hebben weer een debat. En wie weet wat er daarna allemaal gebeurt. Wat we nog de komende dagen moeten gaan bedenken. Hoe we verder gaan. En dat, ja, ik vind dat ontzettend zonde. We hadden gewoon door moeten gaan.
Ja, Wilders die dan zo beduus zegt. Ja, jammer. En ja, dat klinkt dan toch een beetje als de wanhopige ex, weet je wel.
We blijven deze liefdesmetafoor.
Ja, ja. Maar goed, dit is staat ook wel. Hè. We hadden het net natuurlijk nog even over die mooie foto van Wiegel en Van Acht. Formeren is faceren. Formeren is soms irriteren. Maar formeren is ook soms dineren. En elkaar even goed in de ogen kijken. En kijken van jongens, weet je, hoe kunnen we het vertrouwen weer herpakken en terugvinden? En dat is wel wat er nodig is natuurlijk in deze situatie nu. Hoe ga je nou ervoor zorgen dat je elkaar weer een beetje bij de hand pakt en dat je verder kunt samen? Ja,
geef eens antwoord op die vraag dan. Hoe kan dat?
Ja, dat is wel een interessante. Kijk, wat er eerst moet gebeuren is, dat is het ingewikkeld aan deze situatie. Eigenlijk moet je een formatiepoging altijd helemaal afhechten voordat je verder gaat. En daar zitten ze nu in met die drie andere partijen. Met hoe gaan we dit nu afronden als de vierde er niet bij zit? En ik hoorde gisteren ook vanuit de VVD dat is echt heel erg ingewikkeld. Want ja, hoe concludeer je nou iets, weet je wel? Dus, Herman Schenk Willink zegt altijd, formeren is faceren. En dat is ook echt zo. Je kunt pas verder als dit dicht is. Bijvoorbeeld, stel je voor dat hierna de lead komt te liggen bij Timmermans. Omdat we nu constateren met elkaar dat het Wilders niet gelukt is. Dan moet het wel echt helemaal afgerond zijn. Want anders zegt Timmermans continu, ja, maar ja, die vier die kunnen eigenlijk nog wel met elkaar gaan praten. Dus waarom zou ik nu ergens mijn vingers aan gaan branden? Dus dat maakt deze situatie gewoon heel erg ingewikkeld.
Ja, Timmermans zelf staat nog niet te trappelen inderdaad.
Nou ja, dat is zeker niet aan de orde. Echt niet. Het is totaal nog niet duidelijk of dit proces aan die kant beëindigd is. Nogmaals, we weten niet hoe diep de scheuren in de samenwerking zitten. Dat moeten we dan uit het verslag kunnen halen. En dan zien we dan wel verder. Als men zich tot elkaar bekent en het gaat een keer mis, dan gaan we het echt altijd wel nog een keer opnieuw proberen. En neem aan dat het deze keer ook zo zal zijn.
U bent als tweede partij nog niet aan zet.
Wij zijn zeker niet aan zet op dit moment.
Timmermans nog niet aan zet. Stel nou dat het niet lukt met NSC, zijn er dan voor VVD, PvdA, BBB alternatieven nog? Kunnen zij nog ergens heen?
Nou, je kan een scenario 5 bedenken met allerlei minderheidsvarianten, extra parlementair kabinet, gedogen, die niet gedogen. Je kan je er allemaal blind staren, maar het is wel, dit dier moet nog even begraven worden. En dat is nu dus niet gebeurd door Omtzigt. Die drie zeggen, joh, als we dit echt dood gaan maken met z'n viertjes, dan moet je dat hier komen zeggen in Den Haag. Nou, dat lijkt ook niet te gaan gebeuren. Dus wat gaat er wel gebeuren, is dat er maandag een verslag komt van Ronald Plasterk, waarin hij zegt, nou, tot hier waren we gekomen en toen gebeurde dit. Daar zal best wel in staan, joh, de andere drie zagen gronden om door te gaan. Maar dan moet dus in het debat wat daarop volgt, als op woensdag, ja, daar moet eigenlijk wel kleur worden bekend door die vier. Van ja, jongens, hier houdt het voor nu, in ieder geval, even op. En pas dan kun je gaan denken, oké, nou, Wilders gaat weer rondkijken. Bij wie komt dan het initiatief te liggen? En komt dan eventueel Timmermans in de picture? Maar ja, een formatie slaagt zelden in één keer met de partijen die van meet af aan tafel gaan zitten. Heel vaak is er een tussenronde nodig waarbij er een partij de deur wordt gewezen. Hè? Dat hebben we in 2017 ook gezien, 2021 ook. GroenLinks eruit, ChristenUnie eruit, toch weer ChristenUnie erin. Die stapjes heb je soms nodig. En dit kan later zo'n stapje blijken te zijn. Ja, tenzij de chemie echt zo desastreus is dat het er nooit van zal gaan komen.
Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de chemie helemaal op is.
Nou ja.
Dat is het rare, want je voelt bij iedereen wel dat ze... De verkiezingsuitslag was zo duidelijk eigenlijk. Ja, de PVV was echt de ubergrote winnaar. NSC is een hele grote winnaar. VVD heeft echt nog veel zetels gekregen. En de andere grote winnaar, hè, is toch ook BBB met wat minder zetels. Dus dat betekent dat de kiezer heeft gezegd, we willen naar rechts. En daar moet je wat mee. Natuurlijk heeft Timmermans ook veel gewonnen. Maar die heeft rekenkundig gezien best wel weinig kans echt op een linkse meerderheid.
Dus ja, wordt Frans en de Zeven Dwergen. Als je
de Negen Dwergen.
Die zitten natuurlijk ook.
Dat is dan zonder de VVD nog erbij. Ja. Dus je zou ook over het midden kunnen. Maar dat wil de VVD echt niet. Dat hebben ze echt uitgesloten. Dus uiteindelijk kom je toch weer bij een soort van variant terecht. Met deze vier. Ja. Met bijvoorbeeld twee extra partijen erbij. Want dan kun je een soort van extra parlementair komen. Kabinet doen wat Omtzigt graag wil. Maar wat je ook zou kunnen kijken is dat je de PVV bijvoorbeeld in een gedoogconstructie zet. En dat je een rompkabinet krijgt van BBB, NSC. Dat is de andere nou? De VVD. Ja, dat zou ook allemaal kunnen. Maar Omtzigt heeft al wel gezegd, of NSC, een meerderheidskabinet wil ik niet meer. En ik wil ook niet dat Wilders de premier gaat worden met een kabinet met deze vier partijen. Dus dat zijn wel twee dingen die al duidelijk zijn.
Ja, met name die laatste is natuurlijk gigantische blokkade. Want het is wel Wilders waar de regie ligt voorlopig.
Ja.
En die ook de formateur dan weer gaat kiezen. Als we daarmee verder gaan.
De informateur.
Ja, dat sowieso. Ja, en ik maak me er ook sterk voor dat partijen dinsdag of woensdag in het debat ook van Omtzigt willen horen. Hem willen horen zeggen dat hij nooit onder een premier Wilders het kabinet ingaat. Dus er gaan woensdag ook echt nog piketpaaltjes geslagen worden in dat debat. Want daar moet je het dan allemaal hardop zeggen. Geen gelispel meer in hotels en tegen journalisten. Maar gewoon hardop. On the record met ik wil dit wel en ik wil dat niet. En dat gaat de loop nu verder bepalen.
Ja, als er nog iemand volgende week in een hotel tegen jou wil praten, Elodie, ze kunnen bellen.
altijd bellen.
Ja, volgende week woensdag, Valentijnsdag natuurlijk, dus u weet, als we toch in de liefdesmetafoor blijven. Doe maar alsof je dat niet weet, Tobias.
Ik wist van niks.
Volgende week Valentijnsdag, dus wie weet komt het helemaal goed met deze liefde. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.